Oké, we zijn nu aan het opnemen, René, weer. Ik weet niet of mensen hiervoor iets hebben gehoord, maar ja, dat merken we straks in de edit wel. Okay. Je staat veel scheten, het lijkt op een hond, een enge hond. Er zijn veel enge films gemaakt in de jaren 80 voor kinderen, om kinderen bang te maken. Mensen waren sadistischer dan nu. Mm-hmm. En nu zijn we gewoon allemaal, nu hebben we crypto.
Ja,
toch? Dat is
ja,
een samenvatting.
Ja, kapitein crypto.
Ja.
En de vliegende losers.
Ja,
precies.
Goeie film. Ja, we hadden zo bedacht van we gaan weer eens een keer een podcast opnemen, toch? Mm-hmm. Gewoon, we doen het gewoon wanneer we zin hebben.
Ja.
Wanneer we er zin in hebben.
Ja, het is nu 11:00 s'avonds op een vrijdag.
Het is 11:45 inmiddels zelfs.
11:45 zelfs, holy shit.
En, want we hadden dit afgesproken, maar toen kregen we de gelegenheid, de mogelijkheid om naar het Concertgebouw te gaan. Mm-hmm. Dames en heren, het Concertgebouw.
Het Concertgebouw, dat is een museum. Ja, zeker.
Aan de Van Baarlestraat in Amsterdam-Zuid. Ja. Om naar een avond te gaan met Nick Cave.
Mm-hmm.
Mensen zullen hem wel of niet kennen.
Ja, wij kennen hem niet.
Maakt ons verder niet uit. Nee, ja, René die kent een liedje van dit liedje. En Remco, ik dus, ken toevallig... heb hem eigenlijk wel iets later ontdekt. Want ik kende eerst ook inderdaad alleen maar... Dat liedje. Maar inmiddels zijn laatste twee albums, Ghosteen en het album daarvoor, Skeleton Key.
Ja.
Die zijn, dat zijn prachtige, echt hele mooie albums. Nick Cave met de Bad Seeds. En ook wel een beetje geïnspireerd door de dood van zijn zoon, Arthur. Mm-hmm. En hij heeft de afgelopen jaren, ook tijdens coronatijd, veel gesprekken gevoerd met Sean O'Hagan.
Ja.
Een Schotse, denk ik.
Ierse
journalist van de New York Times.
Ja.
En die... die gesprekken, 45 uur aan telefoongesprekken, die hebben ze opgeschreven. En dat is een boek geworden.
Mm-hmm.
En dat werd dus een soort van gepresenteerd door middel van een conversatie tussen de twee op het podium van het Concertgebouw.
Maar dat is heel
een zaal vol mensen. Nou, dit is even de context. En nu kunnen we los.
Je hebt het heel goed. Dus er werd geen muziek gemaakt. Het was inderdaad een interview. Iemand die geïnterviewd werd. Maar heel veel theater is zo tegenwoordig. Hè? Ik heb ook zo Wim Kieft geïnterviewd. Op theater.
Ja, mensen gaan op theatertour praten. Wist je dat podcasts dat ook doen?
Ja, ik vind dat toch zo triest.
Die doen theatertours.
Ja, ik weet het. Het is verschrikkelijk. Maar goed... Nick Cave, ik ken hem niet. Ik kan je wel zeggen dat ik... Hij gaf zichzelf in het... Hij introduceerde zich al vrij snel als conservatief persoon.
Ja.
En toen bedacht ik me opeens van... Ja, conservatieve mensen zijn toch een leuk... Het stuk interessanter om naar te kijken dan... Als hij heel progressief was geweest op die leeftijd of zo.
Ja.
Dat is toch wat spannender.
En ik vond ook zijn reden gewoon heel mooi. Zo van... I'm conservative because I think we should be careful about progress of zo. Zoiets was het. Van, weet je, het is goed wel dat dingen zich ontwikkelen en vooruit gaan, maar laten we niet te hard van stapel lopen.
Ja, laten we wat vaker kijken
dus
naar wat
we
missen.
Gewoon terughoudend zijn als het gaat om vooruitgang. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een mooie instelling. Zo van, want wat we hebben is misschien niet zo slecht en we weten soms niet precies waar al die nieuwe dingen ons gaan brengen.
Precies, ja. En dus zij hebben een uur lang met elkaar zitten ouwehoeren. Eerst ging het wat moeizaam over religieuze dingen. En daarna heeft hij nog wel wat sneren uitgehaald naar andere muzikanten.
Ja, ja.
Niet letterlijk, maar soorten muzikanten.
Ja.
Waar ik ook wel heel veel in herkende. Want ik heb ook een hekel aan die patjepeers die kunst willen bedrijven om puur voor de roem.
Ja.
En daar heeft hij ook een hekel aan.
Ja, en hij gaf op een gegeven moment, dat was ook wel grappig. Wat, dit is, dames en heren, even voor de duidelijkheid. Wat wij nu gaan doen is in principe gewoon... dat gesprek een beetje reproduceren en dingen eruit halen die we leuk vonden. En waarschijnlijk op een gegeven moment heel cynisch worden over alle dingen die we stom vonden.
Mm-hmm. Vooral maar over de mensen in de zaal.
De mensen in de zaal die vragen. Ja, er was daarna een half uur gelegenheid om vragen te stellen aan Nick Cave.
Wil ik eigenlijk nu alvast aan.
Ja, daar gaan we wachten. Ik wil nog even één ding zeggen over dat wat hij zei over artiesten. Van dat hij het dus undignified vindt als mensen te koop lopen met het feit dat ze... artiest of schrijver zijn of zo.
Ja, dit wordt grappig van wat we straks gaan beschrijven.
Ja, dus hij zat op een gegeven moment zo van... dat hij niet dat hij niet met een notitieblokje rondloopt. En als hij ergens is en ineens bevangen wordt door een idee of inspiratie, niet als een soort pretentieuze idioot
zijn bloknoot naar buiten
gaat schrijven.
Ja, nee.
Dus hij trekt zich terug in zijn kantoor en hij vliegt het aan als gewoon heel zwaar werk.
Ja,
gewoon,
hij leest de hele dag poëzie en dat soort shit. Ja. En dan gaat hij in een kantoor zitten, niet in een studio. En dan gaat hij proberen regels op papier te zetten.
Ja.
En dan pas daarna gaat hij in een studio in om het proberen naar muziek te boetseren. En hij vindt het verschrikkelijk.
Ja, vindt
hij vindt het een vreselijk proces.
Ja, verschrikkelijk,
En op de dag dat hij thuis
komt...
Hij moet ervan kotsen. En op de dag dat hij thuis komt tegen zijn vrouw zegt... Hey schatje, hoe was je dag? Dan zegt ze, oh, is je album klaar?
Ja, is je album af. Ja. Want daarvoor is hij niet te genieten.
En dat is de echte artiest. Dus, dames en heren...
Die leidt in stilte.
Dat is dus letterlijk wat hij zei. Ja. Ik haat het als mensen
te
kopen.
Hou
je bek. En toen gingen die mensen vragen stellen vanuit het publiek.
Pardon. Het was een beetje koud. Er gingen mensen vragen stellen dus aan het eind. Wat bleek nou? Nou ja, er zaten wel wat goede vragen tussen. Maar het feit dat ik ze me niet kan herinneren, zegt wel genoeg, denk ik. Of de vragen waren verpakt in een soort van ellenlang verhaal over
zichzelf.
De mensen zelf.
Ja.
En dan was er ook iedere keer van, ik hoor geen vraag. Weet je, waar blijft je vraag?
Ja, dat zei hij niet even. Can you try asking a question?
Ja, probeer het hele verhaal nou samen te vatten gewoon in een vraag. Kan je dat? Ja, en dan was de vraag gewoon van, waar haal je inspiratie vandaan of iets dergelijks?
Ja, vooraf gegaan door, ik ben artiest.
Ja, ik ben ook artiest. En dan even zo stil, omdat ze dan een soort rapport met Nick Cave probeerde te bewerkstelligen. Ja,
alsof hij dan gaat zeggen van, oh great, what do you make?
Ja, what do you make?
Ja, hij is Australisch. What do you make?
Ja, jij bent ook Australisch, toch?
Ik ben ook
Australisch. Waarom heb je daar niks over gezegd?
Weet ik, ja, ik heb niks durven zeggen.
Waarom heb je niet gezegd, hey, I'm René. I could have an Australian passport
but
if I wanted to.
I found the procedure too long.
Yeah, well, I find you too long, René.
Ja.
Nou, ik even ze ook al lang trouwens.
Nee, maar er waren dat was
nee, maar het was het
verzameling idioten.
Het was tekenend voor de tijd waarin we leven, toch?
Ja, zeker.
Dat gingen we doen. Ja.
Ja.
Want mensen zijn bezig met zichzelf alleen maar. Eigenlijk,
de hele alleen maar met zichzelf, met zichzelf en met bezig. Beroemd worden, naar mijn mening.
En de social media hebben dat versterkt. Dit zijn allemaal goede dingen, want we hebben dus per ongeluk, dames en heren. Kijk, als René en ik elkaar zien, beginnen wij dus eigenlijk wat de podcast is, wat jullie horen. Dat is in principe hoe wij, als we elkaar even niet hebben gezien, beginnen te praten over dingen. Ja. En dan moeten we onszelf dus afremmen. Want dan zitten we vaak, als we afspreken, is het ook omdat we gaan opnemen. En dan is het van, oké, we moeten stoppen met praten. En dan is het gewoon stil. Dan staan we zo van, oké. We moeten niks zeggen, want anders verschieten we ons kruid. Maar nu, ik had het idee, we nemen die microfoons mee naar het concertgebouw. We gaan ergens opnemen. Ja, het was gewoon niet praktisch. Dus we hebben nu, ja, wat is het? Een half uur gefietst en nog een half uur ergens iets gegeten en heel veel gepraat. Dus weet je, als het heilige vuur er een beetje uit is, ja, dat kan. Maar daarom, we proberen nu nog even het soort van de krenten uit de pap te vissen.
Ja, is goed. Al die jongere mensen zijn helemaal gek.
Nou ja, wat je dus zag inderdaad, en dat zal een soort generatieding zijn. En ik moest denken aan een citaat van een schrijver wat ik een keer las. Nu ben ik natuurlijk zelf ook al een beetje zo'n figuur aan het uithangen. Maar goed, die zei, vroeger lazen mensen boeken omdat ze getransporteerd wilden worden naar een andere wereld. En naar de psyche van andere mensen, personages.
Mm-hmm.
Nieuwe ervaringen beleven. En op die manier je horizon verbreden. En waar mensen nu alleen nog maar naar op zoek zijn, is herkenningspunten. Zichzelf herkennen.
Zichzelf herkennen.
Een spiegel
ze zelf duiden,
willen ze zien. En denken, oh, dat heb ik ook. Of hoe kan ik daar iets mee in mijn leven? Dus het is alleen maar gericht op het ego.
Wat was eigenlijk de reden dat we het van die organisatie erachter die hem daarheen hebben gehaald?
Brainwash.
Ja.
Ja, ze richten zich sowieso wel op meer filosofische sprekers. Ja,
ze willen dat mensen geïnspireerd raken.
Het is een
raken.
Platform voor filosofie vooral. En grote denkers.
Ja.
En hij, hij is natuurlijk muzikant, maar hij schrijft ook poëzie. En hij schrijft dus de Red Hand Files. Dat zijn dus brieven. De mensen kunnen hem een brief sturen met een vraag. En dan hij beweert ze allemaal te lezen. En hij kiest er af en toe één uit. En die beantwoordt hij dan. En ik ben geabonneerd daarop. En dat zijn echt hele mooie brieven. Die hij schrijft.
Okay.
Heel thoughtful en diep en ook wel filosofisch. En ik hou wel van zijn manier van dingen verwoorden en nadenken.
Ja, maar ik zal jou eens even met mijn autisme kennis laten maken. Ik snap dus totaal niet geïnspireerd raken door. Ik zie dit hele vanavond ding, ik zit alleen maar te denken, hoe kan ik mij vermaken?
Ja, ja.
Dus ik zit alleen maar naar kleine details te letten, situaties, het feit dat de mensen links achter hem helemaal niet hebben gezien.
Nee, die konden hem niet zien.
En dat ook zo'n brainwash denkt van, gaan we die stoelen daar echt verkopen? Dan kunnen ze alleen maar aan de achterkant, fuck it, we verkopen ze
gewoon.
Dat is gewoon een extra 600 euro voor de afterparty. Ja, dat, zo zie ik dat. Ja. En ik heb me gek gelachen om al die types die vragen stelden.
Ja.
Ik heb me gek gelachen om één vrouw die stond om te vragen, maar die was 1,50 meter en die Nick heeft zei, could you stand up please? I am already standing. Ja. Daar moest ik keihard om lachen. Ik moest keihard lachen om die 64-jarige bejaarde die ondanks een heel publiek volle zaal die zegt niet doen, zegt I want to tell you a story.
Ja.
I want to tell you a story. En hij zei, well, if it doesn't ends with a question, I would keep it to yourself. Ja. No, I'm gonna tell it. Yes. Are you sure?
Ja.
Yes. When I was four
years old. Oh, en toen begon de hele zaal te joelen van, ja, zie je nou wel.
En toen kwam er een of ander kutverhaal over dat ze naar de kerk ging en God niet kon vinden. Er was ook nog een andere gozer die Nick Cave met God vergeleek.
Oh,
en dat viel helemaal dood.
Ja.
Ongelooflijk. Ja.
God is in the back. Maar dat je vooral ook ziet dat die mensen heel lang hebben zitten broeden op zo'n vraag. En dan eindelijk, ze hebben dan met hun handje zitten wapperen, heel spastisch. En dan mogen ze. En dan komt het er helemaal, gewoon geforceerd komt het eruit. En het probleem is vooral, niemand stond gewoon op en stelde een vraag. Stel gewoon een vraag. Iedereen van, vertelde je dit en dit, vertelde je dat en dat. Nou, ik heb een keer dit en dit meegemaakt en dat deed me heel erg daaraan denken. En nu is mijn vraag, als je in een situatie zit zoals dit en dit, zou je dan dit en dit zo doen? En dan zag je hem zo echt kijken van,
hij zei het ook letterlijk, I don't understand the fuck of what you said.
Kun je het nog een keer herhalen?
Dus dat was wel een leuk persoon, dames.
Hij is wel vet. Hij is wel, hij heeft wel indruk op me gemaakt.
Ja, en hij lijkt
charisma, hij is heel slim.
Sprekend als twee druppels water op Hans Steven.
Hij lijkt op Hans Steven.
Het was niet te geloven. Ik heb het niet los kunnen koppelen van elkaar.
Maar het blijft een apart fenomeen. Het is een apart fenomeen dat mensen inderdaad grof geld betalen om gewoon te luisteren naar iemand die praat. Nou, op zich, dat kan. Als er interessant iemand is.
Maar wat is de er waren fans.
Ja.
Die waren er en die betaalden ons, überhaupt ongelooflijk veel geld. 60 euro, zei je?
Ja, er waren verschillende kaarten. Voor 50 of 60 euro had je dan een eerste rangsplek met een boek. En dan kon je zonder boek als 40 of zo. En dan kon je ook nog 35, 30 en nog iets.
Vind ik ook vreselijk.
Ja, en dan, maar ik bedoel, waarom waren wij er?
had
op Instagram kaarten gewonnen via Concerto, een platenzaak in Amsterdam.
Ze hadden een quizactie uitgesteld en hadden maar twee mensen gereageerd.
Welke vraag zou jij stellen? En toen hadden er drie mensen gereageerd inderdaad. Mijn vraag was, als iemand het wil weten, How has being an artist helped you deal with setbacks in your life?
Mm-hmm. Heb je die gesteld, die vraag?
Nee. Want ik vond het wel amusant om anderen te zien spartelen.
Ja, het was heerlijk, ja.
En op een gegeven moment had ik wel een soort van half antwoord gekregen op mijn vraag. Omdat hij zei, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik weet niet meer wat hij zei.
Maar ik heb alleen maar een beetje naar hem gekeken eigenlijk.
Ja, hij was gewoon charismatisch, gewoon interessant.
Hij was verscheurd door verdriet.
Ja, want hij heeft dus een zoon verloren. En
twee zonen.
Nog een tijdje daarna nog eentje inderdaad. Ja. En hij heeft zijn laatste album Ghosteen. Dat heeft hij dus, dat is daardoor geïnspireerd.
70 minuten rauw op de plaat.
Ja.
Dus rauwe rauw. Ja, als je dan een mensonterende kapitalist bent, dan ga je het proberen commercieel te maken.
Ja, heel mooi.
Weet jij wie Jesse Owens is?
Is dat niet een atleet?
Ja.
Amerikaanse zwarte atleet?
Ja.
De eerste die goud won ooit op de Olympische Spelen? Eerste zwarte atleet ooit?
Nee, dat niet, denk ik. Dat weet ik niet.
Nee, hij won goud in Duitsland.
Ja, hij won vier keer goud.
Ja.
In
Hitler-Duitsland.
In Nazi-Duitsland.
In 1936. Ja.
Hitler-Duitsland, ja. En het is, ik heb me daar eens in verdiept.
Oké.
En
en we weten wat er gebeurt als jij je ergens in verdiept.
Ik ga het feitelijk vertellen.
Oké.
Feitelijk vertellen. Ja. Dus hij heeft vier keer goud gewonnen.
Ja.
Op de 100 meter, 200 meter, de track, de relay. Hè, dus dat je met andere mensen zo'n sok overgeeft. En met ver weg springen. Ver weg. Je kent het wel. Ja. Vier keer goud. En dat heeft hij niet op dezelfde dag gedaan.
Nee.
Dan heeft hij een Olympische Spelen duren 5 weken. Dus hij zat er al 4 weken. Hij heeft er ook 2 weken nog. Was hij er al eerder in Duitsland om te trainen en zo. En hij is geboren in 1915 naar Jesse Owens. En die ging naar Nazi-Duitsland om daar mee te doen aan de Olympische Spelen. Hij werd bij aankomst opgewacht door een schreeuwende horde Duitse fans. Die zeiden, Jesse, Jesse, Jesse.
Maar toen was het gewoon nog Nazi-Duitsland met een Nazi-regime en nog niet... We gaan de hele wereld vermoorden.
Er ging een wereld open voor hem.
Ja.
Hij mocht namelijk... Hij werd als een ster behandeld. Zeker toen hij zijn eerste goud had gewonnen. Hij mocht iedere bar in, elk restaurant in, elk hotel. Iedereen liep met hem weg. Toen hij zijn tweede keer goud win, toen werd hij nog populairder daar. De derde keer zat Hitler in zijn box en hij liep er langs en die zwaaide naar. Dan heeft hij teruggezwaaid. Toen won hij nog een keer goud, heeft hij daar nog een beetje in bars rondgehangen. Toen moest hij dus terug naar Amerika.
Ja.
Waar hij weer in allemaal aparte toiletten moest zitten.
Holy moly.
Niks betaald kreeg en niet door de president werd uitgenodigd op het Witte Huis.
Ja.
Ik vond het het meest schijnende verhaal.
Dit is wel, wel interessant ook gewoon. Toch?
En een quote, en hij zegt het ook zelf. Hij zegt, the only Hitler didn't snub me. Dat is een soort van, ja, we gaan Hitler natuurlijk niet op
een... Nee, we gaan hem niet in een goed daglicht plaatsen. Maar...
Nee, dat niet. Maar er is zelfs aan hem gevraagd van, heeft hij jou genegeerd? Ja. Daar? Hij zei, nee, hij niet. Mijn eigen president heeft mij genegeerd. Oh.
Ja. Maar dat is eigenlijk nu een vraag van mij, die misschien heel ongevoelig overkomt. Maar ik, omdat, en dom ook misschien, maar ja, we weten natuurlijk wel van zijn voor- en afkeuren van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar hoe zat dat eigenlijk met zwarte mensen? Dat
ja, die vond hij minderwaardig, maar dat...
Hij snapte dan wel dat zo'n Jesse Owens daar kwam, ergens goed in was en iets...
Ja, dat heb ik helaas ook gelezen. Het was voor hem wel een eye-opener dat zijn Duitse atleten waarschijnlijk dan niet de spieren hadden of zo. Maar je moet echt uit gaan kijken met welke woorden ik nu reciteer.
Dat hij dan het beoordeelde op fysieke kracht en dat soort dingen.
Ja, precies.
Dominantie.
Maar hij dacht, zijn mening was dat ze gescheiden moesten worden, die sporten.
Hmm.
Dat ze gewoon niet mee mochten doen meer.
Okay.
Of gewoon apart.
Ja, ja.
Dat is een soort van rariteitenkabinet.
Ja. Dus wel alsnog, het is wel minder dan mijn ideaalbeeld van mensen.
Je stamelt.
Ik probeer gewoon mijn woorden goed te kiezen.
Gevaarlijk.
Ik ben hartstikke moe.
Je moet heel erg uitkijken.
Nee, maar gewoon maar het wel alsnog kunnen waarderen voor wat het dan in zijn
hij
ogen was.
Hij heeft wel naar hem gezwaaid, hij kon dat wel waarderen. Ja. Ja. Maar ik vind dat echt een schijnend verhaal.
Ja, het was schijnend.
Iedereen zit van alsof hij daar Nazi-Duitsland te kakken heeft gezet. Maar hij zat alleen maar, super vet hier.
Ja, ja.
Wat een leven, ik wil helemaal niet terug.
Wow.
En verder wil ik Adolf Hitler wel op een ander punt ook in het zonnetje zetten.
Wacht, Adolf Hitler de dictator of de schilder?
De dictator.
Dit is een running gag die ik met een paar vrienden had. Want hij wilde schilder worden, toch?
Ja.
Hij is afgewezen voor kunstacademies.
Ja, dat
en
is
hij, er zijn heel veel schilderijen van hem. En die zijn niet zo heel goed, maar het zijn wel schilderijen. En dat je dan altijd, als iemand het over Hitler zegt, dat je dan even wil... Wacht even, Hitler de tiran of de schilder, de kunstenaar?
Maar hij was een fervent anti-roker.
Oh.
En Nazi-Duitsland was de eerste regering in de geschiedenis die een anti-rookcampagne begon.
Ja,
anti-rookbeleid.
En ze waren goed in campagnes.
Ja, ze waren heel goed. En in 1944 hadden ze het al voor elkaar zelf. Dus in de jaren 30 hadden de nazi-artsen al door, dat longkanker en dat... Roken.
Wat daarna nog 40 jaar ontkend is door de rest van de wereld.
Ja, dat heeft misschien met elkaar te maken.
Holy.
Dus zij vond dat niet passen bij de Arische ontwikkeling. Jezelf in Rijn houden. Hij zei, dat is meer iets voor de andere volkeren. Dat wil ik hier niet.
En hij wil zijn volk sterk hebben.
Ja. Naties mochten niet roken en niemand in zijn bijzijn ook niet rokend gefotografeerd worden. En in 1944 had hij het zelfs zover dat de sigaretten verbannen waren uit het openbaar vervoer en openbare ruimtes. Ja, en toen in 1945 is hij dus komen te overlijden, waardoor hij dat niet voort heeft kunnen zetten. Kun je nagaan wat hij had kunnen bereiken? Ik heb een nieuwe hobby.
Mm-hmm.
Maar hij is niet heel erg volwassen of leuk. Dus jij zegt de laatste tijd van... Ja,
had ik ook niet verwacht.
Nee. Maar ik merkte ook vandaag zat je al van... Je bent wat opgefokt, je moet daar eens een beetje mee uitkijken. Het
heel opgefokt.
Ja.
We fietsten naar het Concertgebouw, dames en heren, vanuit Amsterdam-Noord. En dan moet je naar Oud-Zuid, dus dat is ongeveer de andere kant van de stad. Dus je komt veel shit tegen onderweg, fietsend door het centrum. Wat we allebei niet zo vaak meer doen of willen doen. En bijna iedereen die dan iets van een rare move maakte, was het... Nou, lekker hoor, lekker. Jij, Jos, zijn we op de stoep. Zo, komt even een jij aan zitten. En het feit dat ze champagne verkochten in de bar van het Concertgebouw, daar was je ook heel erg verbolgen over. Persoonlijk aangevallen voelde je.
Ja. Nee, maar ik ben wat gefrustreerd. Ja, dat uitzicht op vele dingen. Maar ik speel schaak. ik speel schaak online.
Ja, schaak?
Ja, tegen mensen uit de hele wereld. En daar zit ik dan mijn tegenstander te pesten.
Voor geld of?
Nee. Oh, okay. Gewoon echt schaak.
Ja.
Dus tegen mensen, hangt er vanaf hoe laat het is.
Ja.
Ik vind 's ochtends het leukst, want dan ga je tegen Amerikanen.
Ja.
Die zijn het leukst. En ik begin altijd standaard met hello there. En dan zet ik mijn eerste zet. En dan zegt ze hello. En dan zeg ik I'm going to destroy you now. En dan daarna komt er of zo'n duimpje of oké. En dan zeg je, it will rain rooks and queens, which you will blunder in the due course of time. En de enige antwoord die ik krijg is, mate, it's chess. Getting boggy. What the fuck is wrong with you? Eén gozer die zei van, you are only showing your incompetency and your insecurity to the world.
Want je wordt ook wel eens verslagen, neem ik aan.
Ja, ja. En dat zeggen ze, how's the destroying going now?
Want je bent, laten we wel wezen, geen grootmeester.
Nee. De mooiste dis die ik had gekregen was, ik zat op een app weer een keer van, I'm going to kill you now, total carnage, annihilation. Let it rain, rooks and queens, which you blunder. En die gozer zei, mate, you are a 41-year-old 900 rated chess player. Calm yourself down.
900 is niet zo hoog. Dus
nee, is niet hoog. Precies. Ja, dat is mijn hobby.
Ja.
Ik zal ze wel bewaren binnenkort.
Ja, nee, leuk. Want je deed ook met Wordview dat je dat ook wel eens, toch? Maar dan ging je mensen gewoon irriteren in die chat.
Ja.
Mij ook, maar ik versloeg je altijd.
Leg even een E neer.
Ik won alles. Ja.
Weet je ook, soms laat ze een pionnetje slingeren.
Ja.
En dan die je gewoon een free pawn kunnen pakken. En dan zeg ik altijd, hey, guess what my favorite snack is? En dan zegt ze, what is it? En ze, it's pawns. Prick. Ja, dat is leuk.
Ja.
Oh, it makes me feel good about myself.
Ja, maar dat is wel ook wel apart inderdaad. Dat je zo afgeeft op de wereld eigenlijk. En op, ook op je familie en op mensen. Maar het gelukkigste soort van andere mensen etteren. Irriteren.
Ja, dat is vreselijk.
Ja. Dus dan gaat er toch ergens, ja. Voor als je toch meer die balans wil in je leven, dan moet je toch andere keuzes gaan maken, denk ik.
Ja. Maar ik wil dat ook. Ik heb nu een schaakbord thuis. Dus ik wil gewoon standaard nu met iedere vriend die langs
ook
een portie schaak doen.
Ja,
en dan ga ik me ook zo gedragen.
Ja, is goed. Je gedraagt je sowieso zo. Dus ik zie geen verschil. Ja, jij leidt de aflevering vandaag, toch?
Ja, ik ben al bijna door mijn materiaal heen. Ik wou het hebben over inderdaad wat we hadden besproken. Ik had laatst voor het eerst echt door, ik heb geen connectie meer met alles onder de 30.
Nee.
En dat is sinds die Songfestival-inzending, Mia en Dion. Mm-hmm. Of heb je dat weer helemaal zitten
negeren? Nee, dat heb ik al meegekregen. Alleen, ik heb dat vals, dat ze niet konden zingen. En toen zijn ze gegaan en toen hebben ze niet de halve finale overleefd.
Ja, ze zijn, ze kunnen niet zingen, dat is één. En ze zien eruit als twee kinderen.
Ja.
En ze irriteren me tot op het bot, allebei.
Ja.
Want hij is een voormalig preppy. Want ik heb hem opgezocht bij zijn auditie. Dat is gewoon een wassenaarse preppy.
Je hebt hem opgezocht bij zijn auditie?
Nee, niet bij zijn auditie.
Dat is heel heftig. Stalkerig.
Dat soort types die beginnen altijd bij zo'n talentshow. Een van de 8 talentshows.
Ik dacht dat je erheen bent geweest of zo.
Natuurlijk niet.
Maar heb jij geauditeerd? Nee, wat heb je, is dat voor kraag?
Ja, die loopt nu rond als een soort van orgie-organisator uit de jaren 70. Met zijn jumpsuit en zijn snorretje. En dan heb je dat andere meisje, die heeft 2 vlechtjes in. En die zit dan te roepen van, ik wil naar New York. Ik ga 3 maanden per jaar naar New York.
Ja, precies.
I really feel at home there. And then I have to get through Amsterdam for 9 months. Jezus man, valt dat.
Nou, maar ik denk dat we, oh ja, nu kunnen we weer iets van een rode lijn creëren. Jij zei het net ook al daar in de foyer. Dat die mensen, ook die vragen stellen. Het zijn mensen van onder de 30, sowieso allemaal. Yeah. Ze stellen vragen vanuit hun eigen onervarenheid. En dat wij vinden dat ook een beetje irritant. Maar aan de andere kant, ze weten niet beter. Maar als je niet beter weet, dat is een levensles. Oh ja, we hadden toch levenslessen voor generatie Z, omdat we dachten dat we jonge luisteraars hadden.
Ja, die hebben we niet meer.
Die hebben we niet meer, nee. Maar we hebben er vast nog wel een paar. Wat ging ik nou
die
zeggen?
Die hebben we niet meer, nee.
Als je niet zeker bent over, wat zou ik nou zeggen?
Hou maar gewoon even je mond. Inderdaad.
Ja, hou gewoon je bek.
Ja,
gewoon je bek houden.
Ja, hou je bek.
Dus als je het niet zeker weet en nog zoiets hebt van, ja, ik wil dingen doen, maar ik weet niet. Ik wil misschien wel dingen maken, maar hoe dan? En waar haal je je inspiratie vandaan, Nick Cave?
Gewoon
je
bek houden.
Je moet gewoon je bek houden. Vertel even wat je net zei over Norm Macdonald.
Ja, dat is er werd vandaag ook een vraag gesteld aan Nick Cave. En dat is bijvoorbeeld onder comedians ook een running gag. Als meneer beginnende comedians tegen ervaren comedians vragen van, hey, where do you get your ideas from?
Ja, of überhaupt aan artiesten. Hoe kom je aan inspiratie?
Ja,
of materiaal?
Weet je, waarop een comiek dan zegt, well, all of them? Or any particular idea? Ja. En meestal zeggen ze at the supermarket of zo. Ja. Dan begrijpt de vraagsteller die grap niet.
Nee.
Dus, maar vandaag werd ook weer tegen Nick Cave gezegd van, hallo Nick, I'm an artist. I'm Tessa van Amsterdam Oosten. I work with ceramics. As an artist with ceramics. Er is er nog geen vraag gesteld.
Nee, en zat ze te wachten totdat hij iets van confirmation kreeg.
Oh ja, I'd love to see your work. Yeah. Alsof hij dat gaat zeggen. Alsof hij daar tijd voor heeft. Alsof die man puur op talent zo ver is gekomen. Mm-hmm. Dat wordt ook nog wel eens vergeten. Dat het is gewoon werk, talent en geluk. Ja. Die drie termen. Kijk, ik persoonlijk heb alleen talent. Ik heb geen werkethiek, ik heb geen geluk. Nee.
Ik heb alleen geluk. Ja, een beetje talent.
Wie heeft er dan alleen werkethiek? Padma. Ja.
Nee, ook niet. Nee. Wij kennen geen mensen met werkethiek.
Nee?
Niet echt. Mijn vriendin.
Kan die werken?
Ja, joh.
Werkt ze fulltime?
Ja.
Echt waar?
Die werkt wel, hoor.
Vier dagen?
Nee, werkt 4 dagen.
4 dagen, dat is geen werk.
Ja, maar zij is gedisciplineerd.
Oh, ja.
Ze krijgt dingen voor elkaar en ze komt verder. Jij loopt al 10 jaar om je eigen staart heen.
Ja, ik doe wel heel veel, maar de output is weinig.
Ik weet niet.
Ik werk heel hard.
Ja,
maar
ja.
Het is niet efficiënt. Het is niet efficiënt.
Nee, het kost heel veel energie.
En
bloed, zweet en tranen, maar ja. Niet. Het levert geen. Het is niet als een alchemist dat er dan een klomp goud ligt aan het eind.
Nee, er is geen directe koppeling met een reward. Nee, met een heel hard. Nee, dat is absoluut waar.
Nee, maar dat is een beetje van. Maar is het dan wel? Is het dan nog steeds werk?
Ja,
dat
we zijn een zijspoor in aan het doen. Maar een van de dingen. Het is zo grappig met ouder worden. Hoe ouder ik word, hoe meer ik doorheb wat ik 15 jaar geleden helemaal verkeerd deed.
Hmm.
En zo zal dat is een soort van bezemwagen effect.
Ja, zo blijft dat gaan.
Snap je? En als ik 60 ben, zit ik na te denken wat ik nu allemaal verkeerd doe. Zoals dit podcast ding. Wat we voor de lol doen, maar ook geen geld oplevert op zich. Maar dat doen we ook niet voor het geld.
We hebben wat vrienden van de show, die halen ons uit de onkosten.
Ja, nou, dat geld mogen we, dat staat gewoon nog op mijn pot.
Ja, weet ik, maar dat kost toch allemaal geld, dit?
Ja, dat is waar. Okay. Ik werkte in de horeca in 2008, weet je nog? Dat is echt een goed voorbeeld.
Heb je tegen mij?
Ja.
Okay.
Onder andere, ja, via jou naar de andere mensen. Daar was jij bij. Dan werkte ik op de Noordermarkt en dan hadden we een tent. En er was een koningsnacht, een koningin een dag. En dan was het toen helemaal rammend vol met mensen.
Ja, ja.
En ik werkte mezelf bijna helemaal dood.
Ja, bijna helemaal. Ja.
Echt bijna helemaal dood. En alles
ik legde soms een banaantje op.
En jij legde af en toe een banaantje neer. En ik weet nog dat we aan het einde dat ik naar buiten liep en dat hele plein lag vol met bekers. En jij keek met mij daarnaar en ik zei, ik kan niet meer, Remco, ik kan niet meer. Hij zei, ik ga je helpen. En toen gingen we met z'n allen
samen die bekers vegen, ja.
Nu terugkijkende. Als ik nou eens gewoon niet was uitgegaan ook al die dagen, s'nachts.
Ja.
En gewoon als een normaal persoon als dat, hey, dat zijn de topdagen voor horeca. Ik lig om 8 uur in mijn bed, sta om 7 uur op. Dan wordt het opeens een stuk minder zwaar.
Ja.
Snap je? Dus het was compleet belachelijk wat ik aan het doen was.
Ja,
natuurlijk was ik dood aan het gaan, want ik was aan het uitgaan en overdag aan het werken.
Ja, jij ging elke avond dat je had gewerkt uit en dan moest je de volgende dag. Jij had heel vaak, weet ik nog wel, want ik weet dit allemaal, dames en heren, omdat ik bijna 2 jaar met René heb samengewoond. Nadat ik mijn vorige huis was uitgegooid.
Vanwege overspel.
Ja. Vanwege uiteenlopende redenen. René heel vaak, zeg maar, dan terugkwam van het uitgaan. Om, weet ik veel, 5, 6 uur of zo. En dan gewoon hoorde je gewoon die. Heb je wel eens het verhaal van die scooter verteld? Heb vast wel een keer verteld. Ja, in de podcast.
Het publiek
maar goed, een kapotte scooter. En dan hoor je dat. Deur dicht. Trap op. Plof in zijn bed. En dan op een gegeven moment ging er iets af. Een telefoon of een bel of iets. Ja. Of gewoon een emmer water over zijn hoofd.
Ja.
En dan hoorde je hem opstaan. En hoor je de trap. Deur dicht. En dan die scooter. En dan ging hij gewoon weer werken. Dus het was gewoon.
Zonder douchen.
Werken. Uitgaan. De tijd die er nog over was tot zijn volgende dienst. Slapen. En weer naar je werk.
Nee, het was echt gestoord.
En dan had je natuurlijk op je werk die mensen in de keuken die dan even een omelet voor je in elkaar flansten. En dan
het was ook niet zo druk daar.
Nee, daar kwamen die
helemaal niet zo leuk.
Nee, het was niet leuk, omdat jij alleen maar je vrienden uitnodigde.
Ja.
En wij om die bar heen stonden alsof de tent van ons was.
Ja.
Alleen maar gratis drank kregen.
Ja, ik zie jou nog zitten.
En alle
ik
mensen.
Zie jou nog zitten. Wil bier!
Alle mensen die daar als stamgast waren geweest al die jaren, al die makelaars en dat foute volk daar. Dat die daar stonden en gewoon niet geholpen werden. En veel te veel geld moesten betalen. En we gingen er ook nog vandoor met alle vrouwen.
Ja dat was wel zo. Ja. Dat was wel fijn, ja. Dat was dan wel prettig eraan.
Ik weet nog wel dat ik daar in mijn.
Tenzij ze mijn muts afdeden.
Stinkende, kapotte onderbroek zat. Wel dan onder gewoon een broek. En dat die ene makelaar, weet je nog wel, die zat heet achter dat meisje aan.
Ja.
En die, het lukte maar niet. En dat hij dan gewoon waar ik bij zat, zat hij mij af te van, hoe kan je nou in godsnaam voor deze deadbeat. No life, no future. Ja,
je had er geen baan, volgens
terwijl
mij,
ik hier gewoon een woonboot heb en een dikke auto.
Ja, nog wel. Ja,
gewoon, dat is dus charisma, is dat. Dat is de X-factor.
Ja, ik denk het je. Gewoon,
en daarom zitten wij nu hier. En is die gast zit nu op Ibiza.
Makelaar? Kakelaar bedoel je. Ja. Even nadenken.
We zijn een beetje uit de bocht gevlogen.
Maakt niet uit. Ik kan me nog een keer herinneren.
Oh, je kan je nog iets herinneren.
Ja, dat is eigenlijk. Ik was ook bedrijfsleider in die tent. En op een gegeven moment was ik op mijn scooter een rondreis 's nachts op blote voeten. Ja. Dronken.
Waarom op blote voeten?
Ja, dat weet ik niet meer. De enige reden dat ik dat nog weet is omdat ik reed langs de tent. En ik zag dat er nog mensen binnen waren na sluit. En toen ben ik met die scooter de tent ingereden. En toen stond ik naast die tafel met die scooter in de tent om te zeggen, jongens, dit kan niet. En toen zei de jongen die toen werkte, Julien, die zei, gast, dat was een Duitser. Gast, je hebt gelijk, maar je kan toch niet met blote voeten op een scooter zo naar binnen. Niemand neemt jou serieus. Daar had hij wel gelijk in.
Ja. Nee, ja, we kunnen hier oneindig veel verhalen vertellen. Maar misschien is het tijd voor een volgende onderwerp. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.
Ik zou het niet meer over Elvis hebben, maar ik heb een andere anekdote waar ik helemaal kommel met geleden.
Dit is toch die...
Jerry Lee Lewis.
Ja.
Jerry Lee Lewis. Mm-hmm. Luister. Ik wil twee dingen erover zeggen. Ook 1935 geboren, ook uit het zuiden. Ook bij dit Sunny
Studio. Net als wie nog meer?
Elvis Presley.
Oh, Elvis Presley.
Ja, maar daar mochten we niet meer over hebben. Nee. Maar in mijn zoektocht
Je mag niet meer tegen mij over hem praten.
Maar bij Jerry Lee Lewis... Ik begin er toch een beetje in mijn zoektocht achter te komen dat de mensen uit dat gebied toch ook een beetje achterlijk zijn.
Oh.
Jerry Lee Lewis, dat was echt een farmboy die op een gegeven moment ook een beetje aan het doorbreken was. En die ging op een gegeven moment bij zijn neef in huis wonen. Die was de bassist voor zijn band. Dus zijn neef was 31, hij was 22. En die neef die had al een dochter van 13 jaar.
Mm-hmm.
Dat is dus de achternicht van Jerry Lee Lewis. Hij vond het wel een leuk meisje, dus wat denk je dat... Dat soort mensen met elkaar doen.
Ja, nee.
Spelen, misschien een beetje tv kijken.
Ja.
Niet Jerry Lee. Nee, die doet er.
Ja, nee, dat dacht ik eigenlijk meteen.
Ja. Maar, okay. Dus die neef van hem zegt, godverdomme, heb je met mijn 13-jarige dochter zitten foto's? Ja, sorry, maar ik vind het leuk. Ja, dat mag niet, hè. Ja. Toen dacht ik, ik wil toch verzegelen. Ik ga met haar trouwen. Stiekem. Mm-hmm. Want dat kan daar. In 1950. Mm-hmm. Dus hij trouwt met die 13-jarige. Dus hij zo, godverdomme, nu is het formeel, weet je, kan ik er niks aan doen. I love my little niece, and she's my wife now. Intussen breekt hij door met Great Balls of Fire, wat in alle Top Gun films zit en allemaal andere dingen. En op een gegeven moment wordt hij echt de grote ster van de rock'n'roll. En dusdanig groot dat ze in Engeland zeggen van, hij moet hier naartoe komen voor een optreden. Mm-hmm. En hij zei, my little wife here. Zijn nichtje van 13 dat hij een beurt heeft gegeven. She likes him. En die mensen bij Sun Studios zeggen van, misschien is het slim als je haar niet meeneemt. Want in andere landen van de wereld denken ze anders over die dingen. Ja. Without my wife, I'm not going. Dus Jerry Lee Lewis, die is dus serieus in 1958 met zijn 13-jarige nicht, die hij een beurt heeft gegeven en daarna mee getrouwd is, naar Engeland gevlogen.
Hmm.
Wordt daar onthaald door een meute fans en een paar journalisten. En een journalist zegt van, who's the little girl you have with you? Oh, it's my proud little wife here. It's my niece. Dat is echt gebeurd.
Wauw.
Hij had 35 concerten gepland staan. Eentje heeft hij gedaan. Daar kwam niemand opdagen of ze zijn hem gaan uitjoeden. En vervolgens stonden wat mensen bij het hotel. Ze van, kan die kinderverkrachter terug naar zijn huis?
Wow.
Dat is echt gebeurd. Ja, ik heb me gek gelachen.
Maar daar dachten ze dus dan echt, dan in het zuiden van Amerika was dat dus gewoon een soort van normaal. Mm-hmm. En dan was het echt een soort van, daar denken ze op andere plekken in de wereld anders over.
Ja, nee, dat meisje zei, well, back in Mississippi, we can get married at 10 if we like.
Mm.
Ja, dat is echt geweldig. Maar,
gaaf land.
Op een positieve noot. Ik zag dan ook in mijn zoektocht die Jerry Lee Lewis staan van... Verder staat hij bekend voor het afleveren van een van de allerbeste live albums aller tijden. En toen dacht ik, dat kan toch niet? En toen zag ik live at Hamburg, want daarna deed hij alleen maar kleine gigs... omdat hij natuurlijk een soort van kinderverkrachter is.
Ja.
Dus in Hamburg had hij in 1964 een optreden gegeven. Daar hebben ze wat microfoons neergezet in het publiek. Nou, die heb ik echt op repeat staan, dat album. Dat is echt een fucking moordaanslag zo goed.
Ja?
Dus als mensen willen luisteren naar een kinderverkrachter die heel goed is in pianospelen. Jerry Lee Lewis live at Star Club in Hamburg.
Moeten we nog iets over Formule 1 zeggen?
Nee, ik ben nog niet klaar.
Oh, je bent nog niet klaar.
Ja, ik heb vorige week zitten kijken naar A Night to Remember uit 1958. Destijds de duurste film ooit gemaakt.
Mm-hmm.
Volgens Titanic fans... de meest accurate film over de Titanic.
Echt?
Ja.
Oh, interessant.
Ik heb hem gekeken, zwart-wit. Volledig volgens de feiten dezelfde film, maar dan zonder DiCaprio en de chick erin. Verder precies hetzelfde.
Ja?
Ja, precies hetzelfde.
Dus dat Cameron gewoon gejat?
Gewoon opnieuw gemaakt.
Ja.
Maar dan met 40 jaar
met een liefdesverhaal
en dan met Celine Dion erop. Ja. Bizar goed. Ja, dat is vet. Ja. Heb jij nog verder iets?
Nee, ik heb dus echt helemaal niks voor vandaag. Ik ben gewoon heel moe. Ik heb geen zin meer.
Ik heb nog staan dat ik een hekel heb aan tandartsen.
Tandartsen, vertel.
Ik haat tandartsen. Ik was vorige week voor mijn werk, ik ben verzekeringsadviseur. Ja. Had ik een ook iemand van AZR over de vloer, zo'n accountmanager die over ziekteverzuim heel veel heeft. Hè? Ziekteverzuim, ja. Giftige serie. Die zei ook, tandartsen die zijn echt allerergste die zijn.
Ja?
Dat zijn ze ook, ja.
Qua ziekteverzuim?
Qua hoe ze met mensen omgaan en personeel.
Oh, hoe ze met mensen omgaan.
Dus ik had in Rotterdam een fijne tandarts, want daar hadden ze op een gegeven moment door personeelstekort hadden ze... Een Finse tandarts, nou, ja. Prima. Finnen die zijn nukkig, depressief, snap je? Dus die everything is fine. Ik kan dat accent niet. Nee. Maar nu blijkbaar is het personeelstekort zo groot dat ze een of andere gozer uit zijn pensioen terug hebben getrokken. Genaamd Dick. Een Dick, als je luistert, je mag doodvallen. Ik ben ook naar een andere tandarts. En dat heeft hier precies fucking... in mijn mond gekeken. Zo, ja, nou, die vulling die is niet goed eruit losgekomen. Hè? Doet pijn, hè? Doet pijn, hè? Ik denk, oh god, dat is weer zo'n kuttandarts van vroeger uit mijn jeugd. Ik haat ze. Ik haat ze.
Ja. Ik heb een Aziatische tandarts.
Een China-Aziatische?
Ik wou zeggen... Ik denk dat de kans groot is dat het een Chinees is. Nee. Ik denk echt serieus dat het een Chinees is. Maar
een Chinees,
ik weet het niet
persoon.
Zeker. Ja. Een Chinees.
Is hij dan ook zo van... het ziet niet goed uit. Nee. Dit kan je maken.
Nee, ja, nee. Ik kan niet meer, nee. Ik stort helemaal in, sorry.
Zing nog een liedje.
Ik ga dit eruit knippen.
Hoezo?
Ik ben te moe. Ik kan gewoon niet meer.
Zie je het als een oude lounge? Zie je de sigaren roken?
Gewoon zo moe.
Ja, dat is het leven
mijn
wat je
jeuken.
Aan je invalt.
Voordat dat gevraagd aan Nick Cave waarom ik zo moe ben.
Dat had je ook moeten vragen.
Why am I so tired, Nick?
Ja, precies.
Ik denk dat hij het wel had kunnen waarderen. Zo van... Oh, this is a really, really excellent question. It's so difficult to answer. Why are you so tired? Well, I guess we're in a way we're all tired, aren't we?
Ik kan hem ook wel parafraseren wat hij had gezegd. Being tiresome is part of social media wearing your brain down.
Tiresome is dat je vermoeiend bent.
Ja,
jij bent tiresome.
Ik ben tired. Jij bent tired, ja.
Ja. Omdat we met elkaar omgaan.
Ja. Yeah. Maar ja, we hebben niemand anders. Nee. Nou, jij hebt wel een paar anderen.
Ja, ik heb best wel wat vrienden.
Ja, nee. Ik heb ze ook niet nodig.
Nee, ja, dat denk je.
Ja, misschien later in het leven of zo.
Nee, dit is later in het leven. Je hebt ze
weet
nu
je
nodig.
Zeker?
Je hebt ze nu nodig.
Nee, maar ik ben net gestopt met roken, dus ik ben mijn leven verlengd.
Reflectie.
Ik snap dat allemaal niet, klankborden.
Mensen die je kaders bieden. Perspectieven, andere perspectieven op zaken.
Perspectieven.
Ik ben nu, alle druk ligt op mij, hè? Alle last ligt op mij.
Welke druk?
Gewoon van jouw shit aanhoren.
Nee, ik heb ook nog een vriendin.
En iedere keer, ja.
Die is er helemaal klaar mee. Ja.
Kan je nagaan?
Helemaal klaar.
Want die ziet jou elke dag.
Ja.
Nee, dus daarom zeg ik, je hebt meer vrienden nodig.
Ja, ik ga ze echt niet maken, hoor. Nee. Ik kan wel oude banden aanhalen.
Nou, laten we eens een keer een lijstje maken van mensen... Zijn er misschien onder onze luisteraars mensen die zich willen opwerpen als vriend van mij? Er is toch een gast, Mark, die woont in Alphen aan den Rijn. Kan
ja, Alphen aan den Rijn.
Oké, we hebben een leuk idee. En dan moeten jullie maar even zeggen of het echt een leuk idee is of dat we dan voor lul zitten. Maar er is dus een soort ding gaande dat Mark is een van onze trouwste vrienden van de show. Dat hij graag met ons een keer in een café.
Het Natte. Ja, briljant café. Pas op, hè.
Ja,
dat ga je hier niet vinden en in Rotterdam ook niet.
Het Natte.
Ja, het Natte. Of de Natte.
Ja,
of Natte.
Ja. Mijn ex
iets
mij.
In die trant. Ja. Het nodigt uit tot meer.
Dat hij daar een keer een drankje met ons wil doen. En we hebben dat nog niet gedaan, omdat ik kom daar niet. In Alphen aan den Rijn, in principe. En als jij er bent, ben je bij je vriendin?
Ik ben steeds actiever in Alphen aan den Rijn. Ja.
Je bent actiever in Alphen aan den Rijn?
Ja, ik lach me helemaal gek, ja.
Klinkt
ja.
Alsof je binnenkort daar in een winkelcentrum in loopt met een automatisch geweer.
Ja. Of dat ik een brug laat vallen...
In ieder geval.
Weet je hoe dom dat was? Die...
Ja, dat was heel dom.
Schillende vrouwen.
In ieder geval. Dat we daar een keer een aflevering gaan opnemen.
Dat is ons plan, ja.
En dat we
omdat
dan...
het ook heel centraal ligt.
En dat er dan jullie, luisteraars, daarheen komen. Ja, zo gek moet je dan dus wel zijn. Maar het ligt heel centraal.
Nee, maar dan betalen wij wel de twee drankjes.
Wat?
Vanuit het geld dat we in de pot
hebben. Oh, oké. Okay. Ja, je krijgt één rondje van ons.
Twee.
Eén. Dat we dan naar jullie daar naartoe komen. Dat we dan daar live... een aflevering opnemen.
Ja, maar dan moeten we ook wel met ze communiceren.
Is dat een leuk idee? We kunnen ook vragen uit het publiek doen.
Ja, dat lijkt
en we kunnen in plaats van Twitter, want Twitter is toch ten dode opgeschreven.
Misschien kun jij een gedicht voordragen.
Ik draag een gedicht voor. Misschien kan jij een scheet laten. En dan doen we daarna nog een drankje bij de bar.
Een scheet laten.
Die gast die heeft dus altijd een heel verhaal tegen mij over dat we minder uitstoot moeten terwijl die scheten laat.
Ja, ik ben heel begaan.
Nee, je bent een parallel universum. Een paradox.
Nee, maar laat het weten in de comments.
Tot volgende week.
Nee, ik ben nog niet klaar.
Maar ik wel. Oh. Ik ga geen niks meer zeggen. Jij mag nu verder gaan.
Ik wil nog één ding. Ik was vorige week aan het lezen over de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En ik vroeg me af, wat is er nou gebeurd met die plekken waar die loopgraven lagen? Dat is dus, daar is dus een hek omheen gebouwd, dat is nog steeds dicht. Dat is Le Zone Rouge, de Red Zone. Daar is alles kapot.
Ja?
Daar mag je niet meer komen. Er zit zoveel lijken hebben daar gelegen en zoveel munitie en onontplofte shit. En lood in het water, dat niemand daar mag komen.
Dat hele gebied is gewoon verklaard tot...
Zone Rouge, onbewoonbaar. De hel op aarde, mogen mensen niet komen.
Wow.
Ja, dat was echt fascinerend.
Ja.
Er zit een groot hek omheen. Moet je maar een keer luisteren als je een keer zin hebt. Zoek het eens een keer op.
We kunnen ook daar de volgende aflevering opnemen.